NPO Radio 1. KRO NCRW.
8 op de 10 automobilisten die zich psychiatrisch moest laten keuren na dronken rijden, wordt tot alcoholist bestempeld. Maar zijn ze dat eigenlijk wel?
Reporter Radio met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRW. Straks onrust in de omroepwereld. De lokale omroepwereld. Maar nu eerst. Alcoholist na één keer blazen. U kunt meepraten via @reporterradio1 op Twitter. Vorig jaar werden er zeker 26.000 mensen van de weg geplukt met te veel drank op. Deze mensen werden strafrechtelijk vervolgd, maar daarnaast moesten vorig jaar 3500 mensen naar een psychiater om vast te stellen of er sprake was van een alcoholstoornis. Als ze die hebben, mogen ze ook niet rijden. Maar de methode is omstreden. De termen die het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen CBR gebruikt zijn niet bestaande psychiatrische termen, zeggen psychiaters die wij hebben geraadpleegd. Daarnaast lijkt het aantal mensen dat het stempel alcoholist krijgt wel erg hoog. 8 op de 10 mensen raakt hun rijbewijs kwijt. Lars en Koen zijn allebei aangehouden met te veel drank op en raakten op die manier hun rijbewijs kwijt. Ze ondervonden allerlei problemen met de keuring.
Je wordt gewoon aan het kruis genageld. Zo simpel is het. Heel kwaad. Heel kwaad.
Om zijn rijbewijs terug te krijgen moet Lars zich nu voor de 3e keer laten keuren op alcoholisme. De eerste 2 keer werd hij afgekeurd.
En verwacht je dat het nu weer gaat gebeuren?
Ik weet het niet. Ik denk dat het gewoon echt een willekeur is, ook van een arts wie je treft misschien. Misschien geluk, misschien heb ik er pech. Ik weet het niet. Ik heb nog 8 minuutjes.
Hey, ga ervoor.
Zeker weten.
Tot zo.
Het is het wereldje waar je in zit.
Lars werkte als kok in de horeca.
Overal het drank in het spel. Het wordt niet eens gevraagd of je een biertje wil. Er wordt gewoon standaard om 10 uur in de keuken een blad bier neergezet.
Ondanks dat hij gedronken had, besloot hij achter het stuur te kruipen.
Ja, en ik ging nog eventjes sigaretten halen.
En toen was het raak.
Ja, zo'n politievuiker, gewoon de weg afgesloten en iedereen blazen.
Hij had veel te veel gedronken.
Dus ik kom mee.
Van het CBR moest hij zich laten keuren op alcoholisme. Hij werd afgekeurd en kon voor minstens 1 jaar zijn rijbewijs inleveren.
En terecht hoor, want met je stomme kop denk je dat je kan rijden. En dat mag misschien wel zo zijn, maar als je een kind doodrijdt, vergeef je het jezelf nooit meer.
Lars stopte nagenoeg met drinken en vroeg een herkeuring aan.
Toen kwamen ze met die bevindingen waarin 180 graden andere antwoorden werden genoteerd als wat ik gezegd had.
Veel bevindingen in zijn rapport bleken niet te kloppen.
En als vraag gebruik je medicijnen en je zegt ja, ik gebruik medicijnen, maar dat en dat niet meer, staat er in het rapport volledig gebruikt geen medicijnen. Rookt u? Ik antwoord erop ja, er staat in mijn rapport nee.
Lars vertrouwde het niet en besloot een onafhankelijk arts in te schakelen. Volgens deze arts was het rapport niet goed opgesteld. Omdat hij medicijnen slikt, was zijn leverwaarde iets verhoogd en in zijn rapport werd dit toegeschreven aan alcoholisme. Ook was hij iets dikker geworden.
Ik had wat gewichtstoename, werd aan alcoholmisbruik, wat toen al niet meer ter sprake was, toegeschreven. En dat je je rijbewijs kwijtraakt is niet zonder reden. Dat ben ik me terdege bewust. Maar ik vind wel dat je het op een eerlijke manier, als je daar je uiterste best voor doet en dat ook al jarenlang goed op orde hebt, dat je er gewoon weer recht hebt om deel te nemen aan het verkeer. En niet dat een of andere arts of psychiater door de vragen of de antwoorden volledig te verdraaien van je, jou eigenlijk het leven zuur maakt. Dat heb ik niet verdiend.
Als je alles bij elkaar optelt, natuurlijk wel heel erg veel spijt van. Ja. Je weet zelf dat je fout zit en dat moet je voor boeten.
Ook Koen, niet zijn echte naam, werd aangehouden met te veel alcohol in zijn bloed. En ook hij verloor zijn rijbewijs.
Zoontje van mij die doet motocross. Dus ik ben altijd verplicht om met de aanhanger naar het crossterrein te gaan. Ja, dat gaat ook niet. Dus dan vraagt hij aan mij van ja, wanneer gaan we weer crossen? Als ouder voel je dat. Dat doet je pijn.
Ook Koen is kritisch op de alcoholkeuringen van het CBR.
Ik ging op een gegeven moment het onderzoek in, waardoor ik door de arts onderzocht werd. En later door een psychiater die zeggen en schrijven, nou, een 20 seconden de ruimte inkwam en eigenlijk haar oordeel geveld had. Ik werd dus op onderrapportage afgekeurd. Waarin ze eigenlijk zeggen van nou ja, het verhaal wat jij vertelt, dat klopt niet helemaal. Je hebt waarschijnlijk toch meer gedronken. Of je hebt je wordt puur beoordeeld op het feit dat je aangehouden bent met te veel drank op. Maar ja, als dat niet zo zou zijn, dan zit je ook niet in een onderzoek. Ik wil gewoon hebben dat ik beoordeeld word als iemand die een fout heeft gemaakt en die zeker zijn lesje moet leren, maar niet iemand die niet meer in staat is om op de Nederlandse wegen te komen. Dat zeker niet. Dus daarom heb ik een tweede onderzoek aangevraagd. En dat is dan tevens ook de laatste keer dat je een onderzoek aan mag vragen. Hè? Nou, de psychiater die heeft uitgebreid met mij gesproken, op een hele andere manier als de eerste keer. Heeft gewoon dingen met mij besproken van, nou, puur veel meer wat er die dag gebeurd is, hoe ik me voelde, wat er gebeurde. Een hele andere diagnose gesteld. Het onderzoek en de tabellen die de Jelinek Kliniek hanteert, kan er nooit sprake zijn van onderrapportage. Dus ook dat was niet aan de orde. Nou, en ja, hij vroeg, God, hebben ze met u het bloedonderzoek doorgenomen? Ik zeg nee. Ik zeg, de uitslag stond wel in het rapport, maar daar hebben ze verder niets over gezegd. Hij zei, nou, dat vind ik wel belangrijk. Hij zegt, want je hebt een bloedonderzoek wat gewoon heel duidelijk laat zien dat je gewoon een hele gezonde Nederlandse kerel bent met waardes die ja, gewoon super in orde zijn. En dat beeld past niet bij iemand die dag en nacht aan de drank zit. Nou, en zo heeft hij het onderzoek eigenlijk beoordeeld en mij gezegd van, nou, ik vind dat het eerste onderzoek niet goed gedaan is. Nou, en bij het tweede onderzoek wat ingediend werd, heb ik 2 weken later een brief gehad dat ik dus mijn rijbewijs terugkreeg. Nou ja, dat was natuurlijk een goed gevoel.
Zo, daar bent u weer.
Ja.
Hoe ging het?
Aardige arts. Ik vroeg aan hem, hoeveel doe je er op een dag? Nou, zeg zo'n 20. Ik zeg zo, dat is flink hard werken. En ze zitten daar met 5 artsen en 1 psychiater. Dus die psychiater doet er 100 op 1 dag. Ik vind het nogal wat. Een aardige portie.
En hoe voel je je nu?
Nou, ik ben blij dat het weer achter de rug is. En wat hieruit rolt, ja, koffiedik kijken op dit moment.
Wat is het eerste wat je gaat doen als je rijbewijs weer hebt?
Dan ga ik op het terrasje zitten en dan ga ik lekker met de glaasjes even op zitten.
Ja. Reportage van Sander Bartling en Thijs van Dorsen. Bij mij is Bert Kabel, advocaat die al jaren rechtszaken voert tegen het CBR, het Centraal Bureau Rechtvaardigheidsbewijzen. Hartelijk welkom.
Ja.
We horen die mannen zeggen, zo'n psychiater doet er 100 op een dag. Dus als we even de statistieken die wij hebben opgewopt, om het zo maar te zeggen, volgen, dan heeft hij 80 keer het oordeel alcoholist geveld. Want daar komt het op neer. 8 op 10 krijgt dat oordeel te horen. Deze mannen zeggen dat gaat allemaal niet op een correcte manier. En het heeft grote impact. Is wat zij vertellen uitzonderlijk?
Nee, is niet uitzonderlijk. Ik kom dat in mijn praktijk dagelijks tegen. Dat mensen zeggen dat ofwel het onderzoek inhoudelijk niet juist is uitgevoerd, ofwel dat er veel te snel een diagnose is gesteld. Met als gevolg dat mensen afgekeurd worden. En dus dat hoor ik dagelijks.
Ja. En daar komt u ook dan tegen in het geweer?
Daar kom ik in sommige gevallen in tegen het in het geweer. Omdat ik vind dat het niet kan. En op het moment dat iets niet volgens de rechtspraak alcoholisme kan opleveren, dan zeg ik tegen iemand, we gaan procederen.
Ja, want niet iedereen maakt kans, ook al is de procedure dubieus verlopen.
Ja, niet iedereen maakt kans, omdat je ziet dat de hoogste rechter, de Raad van State, heel terughoudend toetst. Dus je zegt, de psychiater is een specialist en die zal het wel weten.
Ja. Wie moet er naar zo'n keuring? Want van die 26.000 gaat niet iedereen naar een psychiatrische keuring.
Nee, dat klopt. Alleen de mensen die aangehouden zijn met een alcoholpromillage van 1,8 of hoger moeten erheen. De mensen die in het verleden een EMA-cursus hebben gevolgd, dus een educatieve maatregel alcohol in verkeer, en opnieuw worden aangehouden, ongeacht de hoogte van het promillage, moeten er ook heen. Ja. En mensen die 3 keer zijn aangehouden binnen 5 jaar moeten er ook heen.
Ja. Dus dat zijn wel zwaardere gevallen.
Dat zijn mensen inderdaad wat je als zwaarder geval kunt aanmerken. Ja,
ja, ja, afgezien dan van de jongeren die voor wie je strengere normen gelden.
1,3 promiel is het daar, ja.
Ja, hoewel dat wel weer veel drinken is als je dat op in je bloed hebt, toch? 1,3 promiel, dat is
ja, zes tot zeven glazen alcohol.
Meer dan 5 glazen, ja. Ja. En wat gebeurt er dan?
Dan krijgt iemand het onderzoek en dan gaat een psychiater met jou praten. Een psychiatrisch onderzoek vindt er plaats, een bloedonderzoek en een lichamelijk onderzoek. En aan de hand van die 3 deelonderzoeken gaat hij kijken of er een diagnose kan worden gesteld.
Vindt u het aantal mensen dat dan het bestempel alcoholist krijgt, of dat wordt dan geformuleerd als alcoholisme, alcoholstoornis of alcoholstoornis in ruime zin, dat dat te hoog is?
Ik vind dat te hoog en ik kan dat ook onderbouwen. Het is zo dat mensen afgekeurd kunnen worden op basis van enkel de aanhouding met relevante gegevens zoals de psychiaters dat zien. En die relevante gegevens vloeien dan weer voort uit de aanhouding. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, meneer, u heeft een beperkt verantwoordelijkheidsgevoel. Waarom? U bent aangehouden onder invloed van alcohol, u wist dat het niet mocht, u bent toch gaan rijden, dus het verantwoordelijkheidsgevoel is beperkt. Een ander voorbeeld is, u heeft gereden.
Dus dan is dus een soort cirkelredenering. Ja. Het feit dat iemand betrapt is, is ook meteen het bewijs voor het feit dat hij alcoholist is.
Ja, precies inderdaad. Dus de relevante ondersteunende elementen die ze dan gebruiken, vloeien dan ook vaak weer voort uit het feit dat iemand aangehouden is geweest. Mm. En dan kun je dus eigenlijk iedereen afkeuren als je zou willen.
Het tweede punt wat u wilde maken?
Het tweede punt is bijvoorbeeld dat men zegt, u bent tolerant voor alcohol. En waarom is dat dan zo? Men zegt dan van, u heeft gereden onder invloed van alcohol. U kunt alleen maar rijden als u tolerantie voor alcohol heeft opgebouwd.
En anders had u niet kunnen rijden.
Anders had u niet kunnen rijden. En omdat je gereden hebt, ben je tolerant voor alcohol. Daardoor mag dat meegenomen worden.
Ja. U vindt dat een dunne redenering?
Dat is een hele dunne redenering, want je zou dus een ieder kunnen afkeuren en die percentages.
Nou, dat gebeurt ook bijna, hè?
Ja, precies. Ja.
Maar goed, ik kan me ook wel voorstellen dat er onder de dronken rijders veel mensen met een alcoholprobleem zitten.
Dat kan.
Kijk, je hebt alcoholisten in verschillende soorten en maten. Ja. Maar zoals we dan vaak onderling bespreken bij de koffieautomaat. Ja, elke avond een wijntje of meerdere wijntjes is ook al een vorm van alcoholisme. En als die mensen gaan rijden, dan gaan ze nat.
Alleen ik vind wel dat je wel zorgvuldig onderzoek moet doen. Dus op het moment dat je iemand onderzoekt, moet je wel zorgvuldig kijken of iemand een alcoholprobleem heeft of niet. En daar zijn criteria voor ontwikkeld in de medische wetenschap. En daar moet je wel aan houden.
Ja, nou hebben wij dus via de wet openbaarheid van bestuur cijfers opgevraagd over een heel aantal jaren, over hoeveel mensen er nou naar zo'n psychiatrische keuring worden gestuurd en hoeveel van hen worden afgekeurd, dus niet mogen rijden, op basis van alcoholmisbruik. En dan komen we gemiddeld over een aantal jaren op zeker 8 op de 10 die dat predicaat krijgt. Eerst kregen we ook nog andere cijfers waaruit je zelfs zou kunnen constateren dat het tegen de 9 op de 10 is. Maar daarvan zegt het CBR, dat zijn cijfers uit een financiële verantwoording. Die moet je niet verwarren met de uitslagen van de keuring. Ik weet niet of u daar nog een visie op heeft.
Ja, ik heb er wel een visie over.
Het probleem is natuurlijk dat op het moment dat je zegt, we pakken 2013, dan stromen daar mensen in de keuring. Ja. Maar het aantal dat daar weer uitkomt is niet per se hetzelfde dossier, laat ik het zo zeggen. Dus we kunnen niet iedereen individueel volgen, maar daarom hebben we een gemiddelde.
Dat is ook zo, maar het zal altijd op 80-90% liggen. Er is in 2013 een onderzoek gedaan. Twee advocaten hebben toen een artikel geschreven en die hebben ook een beroep gedaan op de wet openbaarheid van bestuur. En die hadden berekend dat het zelfs 96% was afkeuring. Dus die percentages liggen gewoon heel erg hoog.
Ja, en u zegt dat komt omdat het ook heel erg makkelijk is voor de betrokkenen en de psychiater dus ook om het stempel alcoholisme te geven.
Ja, dat klopt. Men kan heel snel die diagnose stellen. Dat voorbeeld wat ik u net gaf, dat men op basis van de aanhouding alleen al een diagnose kan stellen. Ja, dan zou je dus in theorie iedereen kunnen afkeuren.
En dat gebeurt dus heel vaak ook. Is er dan ook een prikkel voor de betrokken psychiater om dat te doen?
Ja, zeker. Er is een financiële prikkel. Want hoe werkt dat? Op het moment dat iemand afgekeurd wordt, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. En pas na 1 jaar kan iemand een nieuw onderzoek aanvragen in de zogenaamde eigen verklaringprocedure. Dan gaat diezelfde groep psychiaters gaat weer kijken of iemand dan het alcoholmisbruik gestaakt heeft. Ja. En dan moet je over een periode van 9 jaar 4 onderzoeken ondergaan bij diezelfde groep psychiaters. Dus dat betekent 1 keer afkeuren, betekent 4 keer terug en 4 keer inkomsten voor die psychiaters.
En dat moet je als patiënt, -veroordeelde, zelf betalen?
Dat moet je zelf betalen.
Hoeveel kost dat?
Dat onderzoek in je eigen verklaringprocedure, dat ligt afhankelijk van de psychiater die je treft, tussen de globaal 200 en 350 euro.
Dus dat is zeker 1000 euro wat je kwijt bent als je die hele procedure elke keer doorloopt.
Klopt, inderdaad. En voor de psychiaters is het zo, 1 keer iemand afkeuren, dan kan dat inderdaad 1000 euro per keurling opleveren. Ja.
Wij beschikken ook over een aantal van die diagnosebrieven die dan zijn opgesteld door zo'n psychiater. Lees je dat door. Er wordt vastgesteld dat iemand is betrapt op alcoholmisbruik. Daarom zit hij daar ook. En dan lees je door. Nou, even kijken. Is er een geschiedenis met alcohol? Dan staat de conclusie. Geen aanwijzing voor alcoholmisbruik. Even kijken naar de laatste 12 maanden voorafgaande aan de laatste overtreding. Conclusie. Geen aanwijzing voor alcoholmisbruik. En dan is de conclusie ook. Hoewel deze bevindingen afzonderlijk niet concludent hoeven te zijn, is juist de combinatie suspect voor alcoholproblematiek ten tijde van de laatste aanhouding. Dit overwegende dient de psychiatrische diagnose alcoholmisbruik in ruime zin te worden gesteld. Diagnostische criteria voor een stoornis in alcoholgebruik in termen van de DSM-5, dat is handboek voor psychiatrie, worden daarbij niet behaald.
Ja.
Dus iemand voldoet eigenlijk niet aan de psychiatrische voorwaarden om tot alcoholist te worden bestemd, maar hij wordt het wel.
Ja, dat klopt. En dat komt door het gebruik van die diagnose alcoholmisbruik in ruime zin. Die heeft het CBR samen met de keurend psychiaters bedacht. En die bestaat in medische kringen niet. Dus het betekent dat het is een diagnose die bedacht is. Maar ja, een grote groep psychiaters die dit soort onderzoeken niet doet, die is daar heel kritisch over. Die zegt dit kan niet.
Dat klopt. Wij hebben die gesproken onder wie? Bram Bakker.
Ik denk niet dat iemand zegt, ja, dat ben ik. Ik heb alcoholmisbruik in overkoepelende zin. Dat is toch totale onzin.
Ik vind het niet aan de bout. Domheid, zou ik willen zeggen. Als je het niet aan de bout, ben je een waardeloze dokter.
Het is totaal ongeloofwaardig dat in meer dan 90% van alle gevallen de uitkomst is dat meneer of mevrouw een alcoholprobleem heeft waardoor ze voorlopig niet mogen rijden.
Voor iemand die gepakt is met te veel drank op achter het stuur, hangt alles af van het psychiatrische alcoholonderzoek. Psychiater en verslavingsdeskundige Bram Bakker legt het uit.
Uiteindelijk stelt iedere psychiater zijn diagnose voor naar schatting 90% op het gesprek wat hij of zij met de betreffende persoon voert. Dus het gesprek is alles, de anamnese heet dat. En dan heb je natuurlijk het lichamelijk onderzoek waarbij je kan vaststellen dat iemands lever vergroot is of dat uit het bloedonderzoek blijkt dat bepaalde leverfuncties verstoord zijn die in verband worden gebracht met alcoholgebruik. Dus je hebt zeg maar allerlei circumstantial evidence, maar de kern is het één op één verhaal.
Gaat u zitten. Ik moet u eerst uitleggen in welk kader dit vraaggesprek plaatsvindt.
Psychiater Alex Korsek keurde tot zijn pensioen veel drankrijders. Omdat we willen weten hoe zo'n onderzoek precies in elkaar zit, liet redacteur Thijs van Dorsen zich keuren met een verzonnen verhaal.
Nou, ik lees hier in de papieren die ik van het CBR heb gekregen dat u bent aangehouden met een flinke slok op. De promillage was 1,4. En dat is eigenlijk de directe reden waarom ik hier naartoe verwezen ben. Kunt u iets over de omstandigheden van dat van die aanhouding vertellen?
Ja, ik was op een feestje en toen dacht ik van mijn auto staat verkeerd geparkeerd, dus ik dacht ik moet hem even wegzetten. En toen ben ik een stukje gaan rijden en toen werd ik aangehouden.
Mm-hmm. Hoeveel drankjes had u ongeveer op?
Een stuk of 12, denk ik.
Voor hoeveel tijd hebt u dat, die 12 flesjes genomen?
Ik denk iets van 4-5 uur of zo.
Ja, bent u een snelle verbrander van alcohol?
Psychiater Korsek begint te vermoeden dat het verhaal van onze redacteur aan alle kanten rammelt. Maar hoe bewijs je dat? Om de betrouwbaarheid van het psychiatrisch onderzoek te verhogen, wordt er ook nog een bloedmonster genomen. Maar, zegt psychiater Bram Bakker, dat is slechts ondersteunend bewijs.
Een geïsoleerde laboratoriumbepaling, dus een getalletje uit het bloed, zegt helemaal niets. Er is echt geen enkele dokter die dat met droge ogen kan verdedigen. Het zegt helemaal niets over de man of vrouw die tegenover jou zit. Dus kan je alleen maar terug naar, ik heb hier een verhaal van iemand die zegt dat hij maximaal 3 eenheden per dag drinkt. Ondertussen zegt zijn vrouw wel dat hij af en toe een beetje vergeetachtig is en ook wel rare e-mails stuurt met erg vrijpostige teksten. Dus er is wat verdenking dat het iets meer is dan 3. En dan komt er ook nog een verhoogde leverfunctie uit. En dan zeg je tegen die man, ja luister meneer, uw vrouw zegt dit, uw lever zegt dat. Kunnen we het er nog een keer over hebben of het echt 3 is?
Wat zei uw vriendin van die aanhouding? Heeft ze wel eens kritiek op u dat ze vindt dat u te veel drinkt?
Nee.
Nooit?
Nee.
Ja, mag ik even onderbreken?
Ja. Gelooft u hem?
Nee.
Nee?
Die 12 is echt te veel. Ik bedoel, dan ben je de volgende dag hartstikke brak. Omdat hij dat niet vertelt, dan denk ik dat het misschien niet een alcoholist is, maar wel een gewoonte drinker die flink wat kan hebben.
Maar als ik het goed begrijp, gaat het niet om de vragen zelf die u iemand stelt, maar om de inconsequentie in de antwoorden waar
precies,
u een...
Precies.
En leidt u daar dan ook een diagnose uit af?
Nee. Je moet hardere dingen hebben.
Maar dat is nou juist het probleem. Het is niet onweerlegbaar vast te stellen of iemand geschikt is om een volgende keer weer de weg op te gaan.
Ik denk dat de diagnose te vaak wordt gesteld bij de keuringen.
Wat zou de oplossing daarvan kunnen zijn?
Cursus. Want het zijn geen slechtwillende lui, maar ze moeten cursus krijgen.
Het probleem waar we tegenaan lopen is dat we doen alsof regels het gaan oplossen. En de realiteit is dat de regels, hoe goed je ze ook probeert te maken en hoe serieus je het allemaal ook neemt, de regels zullen nooit de werkelijkheid waterdicht afdekken.
Het CBR hanteert de diagnose alcoholmisbruik in ruime zin. En daar hebben de beide psychiaters grote moeite mee. Bram Bakker.
Ja, ik ken die kreet, maar ik heb daar geen beeld bij. Dat is net zoiets als een diffuse verkoudheid. Dat klinkt heel interessant, maar je denkt aan snot en voor de rest weet je dan nog niks.
Maar er worden wel heel veel mensen op afgekeurd.
Ja, maar op een juridische formulering denk ik. Want ik denk niet dat als je praat over alcohol, alcoholmisbruik in ruime zin. Ik denk niet dat iemand zegt, ja, dat ben ik. Ik heb alcoholmisbruik in overkoepelende zin. Dat is toch totale onzin. Dat is een flauwekul term.
Afschaffen dus.
Absoluut, onmiddellijk.
Alcoholmisbruik in ruime zin bestaat helemaal niet. En dit gaat over juridische zaken. En die teksten die maken dat de alcoholist diagnose heeft volgens de regelerij geschiktheid.
Maar je hebt ook richtlijnen die zijn opgesteld voor deze keuringen.
Ja.
En als je in de richtlijnen leest, dan staat er ook dat er gebruik gemaakt kan worden van de diagnose alcoholmisbruik in ruime zin.
Nou, een groot deel van die richtlijn heb ik geschreven en volgens mij pleit ik er erg tegen in dat richtlijn. Ik heb het al een hele tijd niet gezien, maar er staat volgens mij niks over dat ruime zin. Ik heb het eruit gegooid als ik het wel heb.
Maar we vonden de diagnose gewoon nog terug op pagina 16 van de zogenoemde richtlijn diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR-keuringen van 2011. Hiermee onderbouwt het CBR zijn rijverbod met een psychiatrische diagnose die niet bestaat. Psychiater Bram Bakker pleit er daarom voor de hele procedure onder te brengen in het strafrecht. Dan krijgen drankrijders een transparanter en eerlijker behandeling.
Bij 30 ligt de grens. Meer dan 30 te hard, dat wordt opgeslagen. En meer dan 50 te hard wordt acuut ingegrepen. En je zou, wat mij betreft, heel prima dat soort harde grenzen ook kunnen stellen bij rijden onder invloed. Dus tussen 0,5 en 1,0 die sanctie. Tussen 1,0 en 1,5 die boven. Dat kun je gewoon op die manier afhandelen. Wat je vervolgens mee kan nemen als je gaat rechtspreken, is of we te maken hebben met een bekennende verdachte. En je kan ook nog kijken of iemand bereid is om zich te laten helpen bij zijn of haar probleem. En dan zou je kunnen zeggen, je komt in aanmerking voor strafvermindering omdat je toegeeft dat je het probleem hebt en omdat je het probleem gaat aanpakken. Je hoeft ze niet te dwingen, doen ze het niet, dan zitten ze langer zonder rijbewijs thuis.
Maar er speelt meer. Er is nog een noodzaak om het systeem aan te passen. In de richtlijnen staat dat de keuringen gedaan moeten worden door onafhankelijke psychiaters.
Dus als het CBR jou betaalt, dan is jouw bereidheid om het CBR te leveren wat zij graag willen. Namelijk een negatief advies. Laat maar niet rijden. Die is veel te groot. Nou, er wordt toch ongelooflijk veel geld verdiend door en advocaten en het CBR en alle collega's die al die keuringen doen en de laboratoria die het bloed testen en noem het allemaal maar op. Het zijn allemaal zakelijke belangen. Het zijn allemaal partijen die hebben er groot belang bij om dit circus in stand te houden. Maar het is eigenlijk een heel slecht circus.
Een slecht circus, dat vindt ook Bert Kabel, die hier is. Advocaat die procedeert tegen het CBR, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Hoe komt die formulering alcoholmisbruik in ruime zin eigenlijk in die richtlijn?
Ja, ik denk dat de keurend psychiaters die hebben ook, een aantal keurend psychiaters heeft ook in die commissie gezeten, die richtlijncommissie. En het CBR heeft ook met twee mensen daarin gezeten. Ik geloof een arts en een jurist. En die hebben er natuurlijk voor gezorgd dat het in die richtlijn terecht is gekomen. Hebben ze alle belang bij. Want dan op die manier kun je meer mensen afkeuren. En dat gebeurt in de praktijk ook en dat laten de cijfers ook zien.
Ja, wordt het daardoor niet veiliger op straat? Want mensen die alcoholproblemen hebben, of in elk geval zijn opgepakt voor alcoholmisbruik in het verkeer, heel dom.
Ja,
die zijn wel een tijdje van de straat.
Klopt, je zou kunnen zeggen dat iedereen die onder invloed van alcohol is betrapt, als je die iedereen het rijbewijs van afneemt, wordt het heel veilig op de weg, want die zullen allemaal niet meer gaan rijden. Maar willen we dat?
Nou ja, maar...
Ja,
dus het alcoholmisbruik is natuurlijk wel een specifieke overtreding, hè, waar inderdaad vaak wel een bepaald gedrag aan vooraf gaat.
Dat klopt, dat klopt. Maar je moet
en
wel...
je zou ook kunnen zeggen, mensen die dit horen en die dit weten, ja. Ja, als je niet drinkt,
nee,
en niet hoeft te blazen,
nee,
dan hoef je ook niet naar de psychiater. Dus dat het is ook een beetje eigen schuld.
Dat klopt. Het is eigen schuld dat je naar de psychiater toe moet. Dat klopt. Hè? Want daarom krijg je dat onderzoek. Maar vervolgens is de vraag of er een diagnose kan worden gesteld. En zoals u gehoord heeft van de psychiaters in de uitzending, mm-hmm, wordt dat gewoon veel te snel gesteld, die diagnose. In heel veel gevallen mag het niet worden gesteld. En dan wordt er eigenlijk misbruik van de psychiatrie gemaakt. En dat vind ik een brug te ver.
Ja. De Vereniging van Psychiaters, de NVVP, staat nog steeds achter deze werkwijze. We volgen de richtlijn zoals die er nu ligt, zegt de NVVP in een reactie. Deze richtlijn is opgesteld door een aantal wetenschappers, -inhoudsdeskundigen. Er is op dit moment geen aanleiding om deze richtlijn niet te volgen.
Dat kan. Ik vind overigens ook dat de richtlijn wel gevolgd moet worden, maar dan moet je hem ook wel goed toepassen. En dat gebeurt in de praktijk niet.
Nou ja, maar we horen net die psychiater zeggen die eraan meegewerkt heeft. Ik had die formulering alcoholmisbruik in ruime zin, die verder nergens voorkomt, die had ik er niet in willen hebben. En hij staat er wel in.
Nee, precies, hij staat erin. Maar vervolgens moet je gaan kijken wanneer mag je die diagnose stellen. En in de praktijk wordt die gewoon veel te snel gesteld. De hoogste rechter heeft gezegd het mag. Hij mag gesteld worden. Maar dan moet je wel kijken welke bevindingen daar aan de grondslag liggen.
Ja.
En dat gebeurt in de praktijk, gebeurt dat onvoldoende. Dus er wordt heel snel die diagnose wordt aangenomen. Terwijl deskundigen, psychiaters zeggen dan van ja, die had je niet mogen aannemen.
Meneer, nee, maar goed, er zijn dus ook psychiaters die zeggen ik werk er wel aan mee.
Ja.
En die staan er kennelijk wel achter.
Die staan er inderdaad achter. En daar kun je heel veel kritiek op hebben. Dat hebben de psychiaters die in het fragment net waren, hebben daar ook heel veel kritiek op.
Ja, ja, u ook.
Ik ook.
Vindt u dan slechte psychiaters als ze hier aan meewerken?
Ik vind dat ze hun werk op dat vlak verkeerd uitvoeren.
Zouden ze via tuchtrecht aan moeten pakken?
Dat zou kunnen en dat gebeurt ook wel. Er zijn ook wel mensen die naar de tuchtrechter stappen en er zijn ook wel psychiaters op de vingers getikt, maar niet standaard. Dus het Medisch Tuchtcollege zegt dat ook die diagnose mag worden toegepast.
Er zijn op dit vlak psychiaters, ja, op de vingers getikt?
Er zijn psychiaters op de vingers getikt, ja, dat klopt.
En wat hadden die dan verkeerd gedaan?
Het rapport verkeerd, dus de antwoorden verkeerd geïnterpreteerd, conclusies getrokken die ze niet mochten trekken. Dus dat is wel gebeurd, ja.
En dat is dus iets wat een psychiater makkelijk verkeerd doet, verkeerde conclusies trekken. Want het viel u net ook op, ja, in hoe het gesprekje ging, dat, ja, fake gesprekje, ja, tussen de verslaggever, ja, die dan zogenaamd de patiënt was, en de psychiater.
Ja.
Nou, wat ging daar mis?
Wat ging daar mis? Thijs heeft gezegd dat hij, ik geloof, 12...
Thijs is de redacteur. Precies,
ja, die heeft gezegd 12 glazen alcohol. En vervolgens zei de psychiater, u heeft 12 flesjes gedronken. 12 glazen is wel iets anders dan 12 flesjes. 12 flesjes is meer dan 12 glazen.
En dan komen die 12 flesjes in het rapport?
En dan komen de 12 flesjes in het rapport. En dan wordt er gezegd van u heeft zoveel, omgerekend, zoveel glazen gedronken. Dat klopt dus niet op basis van wat de keurling, in dit geval Thijs, gezegd heeft.
Moet de keurling dit ook ondertekenen eigenlijk?
Nee. Nee.
Dus de psychiater zet het op papier, dat gaat naar het CBR, en het, ja, CBR treft de maatregel.
Ja, dat klopt. En wat je in de praktijk ook ziet, de rechters zeggen dan, wij geloven de psychiater wat in het rapport staat, die heeft er geen belang bij om dingen verkeerd op te schrijven.
En dat bestrijdt u, want de psychiater is wel belang bij. Want als hij zegt, dit is een alcoholist, dan moet die alcoholist in elk geval een paar keer terugkomen,
ja,
om het stempel alcoholist van zich af te krijgen.
Klopt, en het kan natuurlijk ook zo zijn dat de psychiater het onbewust verkeerd doet. Hè, dat het niet bewust is. Deze psychiater heeft er geen belang bij, die we net hoorden, die keuring bij Thijs, mm-hmm, heeft gedaan. En toch heeft hij het verkeerd samengevat. Ja. Hij zei 12 flesjes, wat 12 glazen was.
Ja. Dat kan ook een methode zijn trouwens, hè, van een psychiater, om het bewust verkeerd samen te vatten, om te kijken of iemand het corrigeert. Zeker
klopt.
Als je denkt dat iemand zit te liegen,
dat kan,
kan je natuurlijk even het verhaal testen.
Dat kan, maar de ene persoon is natuurlijk mondiger dan de ander. En sommige mensen houden dan hun mond. En sommige psychiaters vatten het ook niet samen. En die zetten het vervolgens in het rapport. Ja. En dan krijgt iemand het rapport thuis en dan zegt dit klopt niet. En dan zegt de psychiater, ja, ik verander het niet meer. Zo is het.
Maar wie is hier nou de eerst aangewezen instantie om hier wat aan te veranderen? Is dat het CBR of zijn dat de psychiaters?
Ik vind in eerste instantie de psychiaters, omdat die de keuring verrichten.
Ja,
en de,
ja,
psychiaters dat... moeten, vind ik, meer hun rug recht houden ten opzichte van het CBR.
Wat je ziet is dat de beide instanties een beetje naar elkaar wijzen. Bijvoorbeeld op de vraag aan de NVVP, de psychiaters, dus schrikt u niet van het hoge aantal mensen dat wordt afgekeurd. Dan zegt de NVVP, we hebben geen cijfers van alcoholgebruik in het algemeen, dus we kunnen ook geen uitspraak doen over of dit veel of weinig is.
Ja.
Mooi juridisch antwoord over,
ja, ja,
toch?
Ja, 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 mooi antwoord.
Het woord van, ja. Ja. Wel kunnen we aangeven dat CBR, belast met het toezicht op de veiligheid in het verkeer, de procedures buitengewoon zorgvuldig doorloopt.
Dat bestrijd ik.
Elke keuring is gebaseerd op een zeer gedegen door een psychiater uitgevoerd onderzoek.
Nou, dat vind ik niet. Ik heb u de voorbeelden genoemd. Ja. Hoe snel je kunt afkeuren.
Aan de andere kant, het CBR gaat aan de slag met die is de drijvende kracht achter sowieso dit systeem. Ja. En gaat ook aan de slag met de diagnose die de psychiater stelt. Het CBR erkent de diagnose van de psychiater, schrijft het bureau in een reactie. Beoordeelt of de rapportage met de onderbouwing van de diagnose voldoet aan de eisen. Die zijn gesteld door de wetenschappelijke vereniging met de psychiaters zelf. Dus daar verwijzen ze weer terug. En neemt het besluit.
Dat klopt, ze nemen het besluit.
Alleen, het klinkt waterdicht.
Het klinkt waterdicht. De redeneringen die erachter zitten, die klinken ook heel erg mooi. Maar in de praktijk kun je er zo doorheen prikken.
Wat kun je doen als je het niet eens bent met die keuringsuitslag?
Wat je kunt doen, is dat je bezwaar maakt. Vervolgens, als het CBR dat afwijst, kun je nog in beroep gaan. En dan kun je het aan de rechter voorleggen. En dan moet de rechter kijken of de diagnose alcoholmisbruik in ruime zin wordt gedragen door de daaraan ten grondslag gelegde bevindingen.
Maar u zei al, de rechter toetst marginaal?
Marginaal terughoudend. Dat heeft de hoogste rechter bepaald. Die moet marginaal toetsen.
Op welk punt is dat? Wat is marginaal toetsen in dit geval?
Dat houdt eigenlijk in dat de rechter niet snel mag ingrijpen. Er is een deskundige ingeschakeld, dat is de psychiater. En je mag niet op de stoel van de deskundige gaan zitten. Dus een rechter mag alleen eigenlijk ingrijpen op het moment dat de deskundige er een potje van maakt.
Ja, maar als hij de regels volgt, en dat doe je als je de diagnose alcoholmisbruik in ruime zin stelt, dan is er geen vuiltje aan de lucht voor de psychiater.
Tenzij de psychiater bepaalde redeneringen hanteert, zoals cirkelredeneringen, waar sommige rechters van zeggen, nee, dat accepteren we niet.
Nee. Dus je kunt dan naar de rechter gaan. Kun je ook een second opinion vragen?
Wat je kunt doen inderdaad, als je afgekeurd wordt, dus ongeschikt wordt geacht door de eerste psychiater, kun je nog naar een tweede psychiater.
Weer 300 euro.
En dan ben je inderdaad weer een paar honderd. Dat is over 600 euro. Het tweede onderzoek in de vorderingsprocedure.
Oh.
Die meneer Koen die we hoorden, die heeft een tweede onderzoek kennelijk gehad. En dan moet je het geluk hebben dat je een psychiater treft die kritisch is. En dan kun je geluk hebben dat je goedgekeurd wordt.
Maar mag dat een psychiater zijn buiten het systeem? Buiten
nee.
De...
Nee.
Het moet een CBR-psychiater zijn.
Het moet een CBR-psychiater zijn. En ik heb wel eens gehoord dat die CBR-psychiaters ook weer worden opgeleid. Deels door artsen van het CBR. Dus die geven cursus aan die psychiaters. Dus ze weten precies hoe het CBR dat graag ziet.
Is dit ook een soort bijverdienste voor psychiaters die normaal verder een praktijk hebben met, met echte patiënten?
Ja, inderdaad. Voor sommige psychiaters is het een bijverdienste. Voor andere psychiaters die hebben een hele organisatie opgezet. En die verrichten duizenden keuringen per jaar voor het CBR. En het voorbeeld wat u noemde, dat één psychiater 80 diagnoses op een dag stelt. Dan moet je dus mensen hooguit 1 tot 2 minuten zien, meer niet. Ja, naar mijn mening mag die psychiater in het Guinness Book of Records dat je zoveel diagnoses op één dag kunt stellen.
Daar wordt ook goudgeld verdiend.
Daar wordt goudgeld verdiend, inderdaad. Sommige psychiaters zijn...
Want we spraken deze dit weekend was er weer aandacht voor medisch specialisten die door de farmaceutische industrie worden betaald, gefeteerd, in ieder geval wel toegestopt krijgen.
Ja. Nou, en hier is het natuurlijk ook zo. Kijk, als een psychiater iemand 1 tot 2 minuten hooguit ziet en die laat het werk over aan jonge basisartsen, kan die psychiater natuurlijk heel veel diagnoses op één dag stellen. En die basisartsen verdienen wellicht niet het meeste. Ja, dan kun je dus aardig rijk worden wanneer je dat systeem zo hanteert.
Een basisarts die optreedt op psychiater?
Nee, die basisarts doet dan het feitelijke onderzoek.
Ja, die
psychiater die tekent ervoor dat het onder zijn verantwoordelijkheid gebeurt. En die stelt dan formeel de diagnose.
Kun je ook weigeren om mee te werken?
Als je weigert om mee te werken, wordt je rijbewijs sowieso ongeldig verklaard.
Tot wanneer?
Dat is dan zo, dan wordt je rijbewijs ongeldig verklaard. En als je je rijbewijs weer terug wil hebben, dan zul je een onderzoek in je eigen verklaringprocedure moeten aanvragen. Dus dan moet je uiteindelijk toch nog dat onderzoek ondergaan. Dus dan kom je
is dat een eeuwigdurende
optrekking? Uit mijn hoofd is het 5 jaar, maar volgens mij hanteert het CBR de regel, je zult naar die psychiater toe moeten. Linksom, rechtsom.
Ja, en dan krijg je dus een kans van meer dan 80% dat je toch niet mag rijden.
Uiteindelijk in die eigen verklaringprocedure heb je een grotere kans om goedgekeurd te worden, want dan kunnen ze die aanhoudingsgegevens niet meer meenemen. Maar die aanhoudingsgegevens wegen heel zwaar mee in het kader van die onderzoek en die vorderingsprocedure.
Wat adviseert u iemand die zich hierin herkent of die hier tegenaan gaat lopen?
Ja.
En die nog geen cliënt bij u is.
Ja.
Maar wat adviseert u die? Meewerken? Wachten wat er gebeurt?
Nee, ik zou meewerken. Dat is het advies. Werk wel mee. Maar realiseer je wel heel goed dat je op moet letten op wat je zegt. Want je ziet, ook in het fragment met Thijs, het kan snel verkeerd geïnterpreteerd worden. En wees heel erg alert. Je hebt een inzagerecht. Die psychiater moet als eerste dat rapport naar jou toesturen. Staan daar dingen in die niet kloppen? Kaart dat meteen aan bij die psychiater. Op het moment dat het rapport onvoldoende is onderbouwd, ga er dan tegenin en ga desnoods naar een advocaat om daar tegen te gaan procederen.
Zit hier eigenlijk ook rechtsstatelijke haken en ogen aan.
In die zin, kijk, de rechtsstatelijk klopt.
Want je krijgt een straf. Ja. Die is het gevolg van je aanhouding voor dronken rijden.
Ja.
Vervolgens krijg je nog een maatregel opgelegd. Dat is dat je naar die keuring moet. En waarschijnlijk dus wordt gekeurd tot alcoholist en ook niet mag rijden.
Ja.
En de achterliggende redenering van die keuring is discutabel.
Die is discutabel en de hoogste rechter heeft gezegd dat het onderzoek is geen straf. Dus het is een maatregel. Een maatregel om te kijken of iemand alcohol misbruikt. Maar op het moment dat je bijna iedereen aan het afkeuren bent, kun je je toch afvragen of het toch niet een straf is.
Ja.
Want ja, waarom kun je iedereen af als daar geen reden voor is?
In Politiek Den Haag is het moeilijk om hier iemand voor de kar te spannen, denk ik.
Dat klopt, inderdaad. In Den Haag, we hebben het met een eerdere uitzending een keer meegemaakt over het alcoholslot. Het is heel erg moeilijk. Kamerleden gebruiken het rijden onder invloed toch als een middel om zwaar op te kunnen trainen.
Nou ja, iedereen heeft er ook een beeld bij. Ja. Hè? Een van de mannen in de eerste reportage zei ook, je zult maar een kind doodrijden.
Terecht, volkomen terecht. En als iemand alcoholist is, moet je hem ook van de weg halen. Duidelijk.
Ja. Toch een oproep aan mensen die zich hierin herkennen, die ook ervaringen hebben met die keuring en dat bij ons willen aankaarten. Of psychiaters misschien wel, die spijt hebben of juist het systeem willen verdedigen. Wij willen hier best nog een vervolguitzending over maken. Neemt u dan contact met ons op reporterradio@kro-ncrv.nl. Ik dank u wel, advocaat Bert Kabel.
Ja, dank u.
Ver as madrugadas, quanta passarada, fazendo alvorada, começa a cantar com satisfação, arrei o burrão, cortando estradão, saio a galopar e vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no Jequitibá. Essa nova vida aqui na cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu vivo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com rádio ligado. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Essa madrugada estarei de partida pra terra querida que ele viu nascer. Já ouço sonhando com galo cantando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero ver.
Yeah. Natuurlijk kunt u inderdaad met informatie contact opnemen met de redactie. Kan overigens ook anoniem. Als u liever anoniem blijft, dan kunnen we daar wel voor zorgen. Maar krijgt u bij het horen van deze muziek trek in sterke drank, dan zou ik toch even naar de psychiater gaan.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Hallo Parkstad, daar is hij weer. Terug van weg geweest. Dat is wij.
Omroep PNM. Jouw station. Op Radio Rijndom.
Oh ja, luisteren is gratis.
Onder de 7.5 in de ether, 87.5 op de kabel.
Nou, ze hebben wel donders mooie jingles daar in de regio. Reporter Radio de komende weken met onderzoeksjournalistiek uit de regio onder de titel Reporters NL. Deze week onderzoek van de Limburger naar de lokale omroepen in Limburg. En daar hoorden u de tunes van. Die omroepen maken zich grote zorgen over plannen om de zenders, die grotendeels draaien op vrijwilligers, te laten fuseren tot vijf streekomroepen. Het plan komt van twee koepelorganisaties, de OLON en de NLPO. Ik praat erover met Rick van Hulst, hij is journalist van De Limburger. Hartelijk welkom.
Dag.
Die deden onderzoek onder 24 lokale Limburgse omroepen en vroegen wat zij vinden van de fusieplannen. Waarom willen die OLON en de NLPO dat die lokale omroepen fuseren?
Simpel gezegd, het idee is dat de kwaliteit omhoog moet en de kosten omlaag. En het landelijke idee is dat schaalvergroting leidt tot kostenverlaging en kwaliteitsverhoging. En dat is dus de manier van de streekomroepen, vijf streekomroepen.
Ja,
dat is de enige manier waarop zij denken dat het betaalbaar is.
Ja, zijn die lokale omroepen zo duur dan?
Nou, gedacht wordt, kijk, het verschilt natuurlijk per lokale omroep. Je hebt,
de gemeente geeft daar meestal geld voor, toch?
Ja, vanuit de mediawet is bepaald dat de gemeente een bekostigingsbijdrage moet doen aan de lokale omroep. Daarin varieert de begroting van de lokale omroep van 8 ton tot 20.000. En de gemeente kan zelf bepalen in hoeverre willen zij wat ze ermee willen doen. En wat dragen ze daaraan bij? VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, geeft een advies van 1,30 per huishouden. Nou, en daar mogen gemeenten
1,30.
Van 1,30 per huishouden of 1,14, dat verschilt nog alles. En gemeenten mogen daarop variëren, mits ze dat motiveren of ze meer willen of minder willen bijdragen. Dus zij kunnen bepalen wat willen wij, wat verwachten wij.
Dus in de praktijk loopt dat ook heel erg uiteen?
Dat loopt uiteen, ja.
En waarom zijn die omroepen daar niet voor?
Nou, de vrees is...
Laat zich raden natuurlijk, maar...
Ja, de vrees is dat de lokale identiteit van de omroepen verloren gaat als er gestreefd wordt naar schaalvergroting.
Mm.
Kijk, er is niet zozeer verzet per se met de mensen die wij gesproken hebben tegen samenwerkingen. Er liepen al samenwerkingsgesprekken. Maar de manier waarop het nu gebeurt door hun belangenbehartiger OLON... De OLON is zelf opgezet door de lokale omroepen. En de manier waarop zij nu deze streekomroepen door de strot duwen, want die woorden worden
zo
gebruikt,
ervaren, ja,
ervaren zij als ondemocratisch. En een publiekelijk orgaan als de lokale omroep is democratisch en kost nou eenmaal tijd en geld. En zoals dat er nu aan toe gaat, ja, dat stemt tot breed verzet.
Ja, het verbaast mij eigenlijk wel. Ik, als omroepman ben ik natuurlijk ook bij een lokale omroep begonnen. En in die tijd, 30 jaar geleden, mocht een lokale omroep helemaal niet samenwerken met lokale omroepen van buiten die gemeente. Want dan zou je inderdaad dus zeg maar een bovengemeentelijke omroep
boven
krijgen.
Lokaal, ja.
Een soort concurrentie ook weer met de regionale omroep natuurlijk, die provinciaal werkt.
Ja.
Kennelijk is dat veranderd.
Nou, je kunt op twee manieren samenwerken. Je kunt aan de achterkant, dus op acquisitie, materialen samenwerken. Je kunt aan de voorkant, dus redactioneel samenwerken.
Ja.
De samenwerking.
Zender vormen.
Ja. Hmm. Nou ja, wat je zegt klopt, is wij hebben tijdens die interviews met die 24 omroepbazen inderdaad gehoord. Wij willen geen tweede om één Limburg of L1 worden. De regionale omroep. In dat vaarwater willen wij niet komen. Dus dat, ze willen echt wel lokale identiteit behouden, maar kunnen inderdaad wel samenwerken en dan bijvoorbeeld aan de achterkant. Ja.
Jullie hebben ook de OLON gesproken, dus dat is die koepelorganisatie?
Nou, ja, twee mensen van de OLON en iemand van de NLPO.
En wat zeg je?
En de NLPO is vorig jaar opgericht door de OLON om zeg maar de plannen er doorheen te duwen, het tempo te verhogen.
Oh, hoe zit dat dan?
De NLPO is een stichting. En dat is zeg maar de uitvoerende organisatie opgezet door de OLON. Oh. En de Olom, dat is een beetje het vreemde. Kijk, de lokale omroepen betalen lidmaatschap aan de Olom om belangen te behartigen. Bijvoorbeeld Buma Stemra is belangrijk om daar te verenigen. En,
Maar nu de is auteursrechtenorganisaties, ja, dus dat, ja. dat ze in één keer hun auteursrechten kwesties kunnen afdekken.
Nou, dat doet de Olom ook. Maar nu lijkt het alsof de Olom die plannen door middel van een stichting die ze vorig jaar hebben opgericht er doorheen duwen. En ja, dat is tegen het zere been van hun leden. Of van veel leden, ik zeg niet allemaal.
Maar. Ja, is het, maar ze hebben wel de beste bedoelingen. Wat is hun verklaring? Nou, namelijk dat het kosteneffectiever kan.
Ja, dat is de verklaring. Kijk, en tegen de gedachte is, ik vind persoonlijk niks mis met de gedachte om samen te werken. En er moet iets gebeuren, want dat uurtje Nederlands op maandagmiddag of dat uurtje jazz op dinsdagmiddag, ja, dat is niet meer van deze tijd. En de veredelde beeldkrant is ook niet meer van deze tijd. Dus iedereen is er wel over eens dat er iets moet gebeuren.
Ja, dat was ook vroeger, ja, de beeldkrant van de lokale.
Ja, ja. Nou ja, ze zullen vast en zeker nog steeds bestaan. Maar dus iedereen is eens dat er iets mee moet gebeuren. Maar de vraag is, hè, in welk tempo? Het kost nou eenmaal tijd en geld.
Directeur van de lokale omroep TV Valkenburg is Henk Jacobsen. Meneer Jacobsen, goedenavond.
Goedenavond.
Wat vindt u van de fusieplannen?
Nou, ik zou zeggen, heb je nog tot 9 uur?
Tot 8 uur hebben we.
weet ik. Wat vinden wij van de fusieplannen? Nou, wij zijn daar niet zo heel erg gelukkig mee. Want het grootste probleem is eigenlijk, en daar hoor ik jullie ook wel een beetje over spreken, dat is dat het lokale karakter gewoon eraf gehaald gaat worden. Dat is het allergrootste probleem. Ik ben best wel voor samenwerking. Maar ja, dan gaat het over inkoop van camera's, gezamenlijk acquisitie doen of de website beheren onder één webhosting zetten, dat soort dingen. Helemaal goed. Hartstikke prima. Wil graag samenwerken hier in Zuid-Limburg met Maastricht, met Meersen, maakt niet uit wie, in de omgeving. Helemaal goed. Met hoe meer, hoe beter. En hoe groter verband...
Maar je wil wel TV Valkenburg blijven heten?
Maar zeker. Wij moeten redactie TV Valkenburg absoluut blijven houden. We hebben hier een hele kleine gemeenschap. Weliswaar met een redelijk grote naam, omdat we een toeristisch gebied zijn. Maar er wonen niet zoveel mensen. Maar er gebeurt hier elke dag wel iets wat de mensen die hier wonen willen horen.
U heeft ook een actieve nieuwssite.
Absoluut.
U zou waarbij gaan horen als het toch van streek tot streek omroepen
nou,
komt?
Nou, dat wordt dan nummertje 62, zoals de Oland het heeft, of NLPO het heeft bedacht. Gebied 62, en dat is zo'n beetje het hele heuvelland. Dus al die dorpen die er zijn, van Vaals tot en met Valkenburg en alles wat ertussen ligt. En Maastricht bij elkaar. Dat zou één gebied moeten worden.
Mm-hmm. En waarom is dat voor de nieuwsconsument niet goed?
Omdat iemand die in Vaals woont helemaal geen enkele boodschap heeft aan wat er in Valkenburg in de Wilhelminastraat gebeurt. En dat was nou juist het leuke van dat lokale. Als er bij ons in de straat een rotonde aangelegd gaat worden, dan wil jij dat weten. Maar wat boeit dat iemand in Vaals? Niks.
Ja, maar dezelfde discussie speelt natuurlijk bij de regionale omroep. Hè? L1 zal berichten over Maastricht. Dat vindt de Maastrichtenaar interessant. Ja. Maar iemand die helemaal in Venlo woont, kan dat ook niet zoveel schelen misschien.
Ja, maar dat is ook gewoon eigenlijk een probleem van dit moment. Dat is ook gewoon zo. Want de regionale omroepen, zoals ze nu op dit moment functioneren, hebben inderdaad niet dat bereik waarvan ze hopen dat ze dat zouden kunnen hebben. Dat is gewoon...
Verschilt een beetje per regio, hè?
Absoluut.
Er zijn ook hele grote regionale omroepen die wel dat bereik hebben. Die de grootste radiozender in hun provincie zijn, bijvoorbeeld.
Nou, bijvoorbeeld een Omroep Zeeland, dat is gewoon heel duidelijk. Omroep Zeeland, dat werkt redelijk goed. Maar bijvoorbeeld Limburg is een langgerekte provincie. Het gebied waar ik woon, Valkenburg aan de Geul, helemaal diep in het zuiden, is toch meer dan 100 kilometer van Venlo vandaan. Nou, dat is een behoorlijke afstand.
Ja.
En ja, wat boeit het mij wat er 100 kilometer verderop gebeurt?
U heeft een actieve nieuwsredactie, dus u zet er elke dag wat nieuws op en u maakt tv-uitzendingen. Niet elke lokale omroep werkt op die manier, hè?
Oké.
Dat weet u toch?
Ja, dat weet ik wel.
Er zijn ook wel lokale omroepen, daar worden voornamelijk plaatjes gedraaid. Zelfs uit de computer. En af en toe is er een lokaal nieuwsbulletin. Maar heel erg actueel klinkt dat allemaal niet.
Oké. In die zin is het heel goed wat de NLPO op dit moment met zijn plannen wil. Zij willen graag dat er een soort van lokale waakhond van de lokale democratie gaat bestaan of dat die er actief zal zijn. Nou, dat is prima. Dus in die zin is het heel goed dat ze deze afspraken met elkaar willen maken. En daar ben ik ook een heel groot voorstander van. Ik ben ook inderdaad niet voor een lokale omroep die alleen maar een beetje leuk jazz op de donderdagavond loopt te spelen. Want wat hebben we daaraan? Nee, we moeten dat nieuws, dat lokale nieuws, maar ook de kunst en cultuur lokaal en de sport lokaal, die moeten we blijven volgen. En daar moet actief werkelijk werk van gemaakt worden. Dus in die zin vind ik dat ze gelijk hebben. Maar als je daar een groep mensen voor wil hebben die dat zeg maar op een fatsoenlijke, goede, gedegen manier doen, dan moet je daar ook een beetje centjes voor hebben. Mm. Dan moet je daar ook een beetje budget voor hebben. En dat is eigenlijk het enige wat ik op dit moment heel erg in de discussie mis. Namelijk.
Komt er dan nog geld bij?
Juist, precies. Want
u draait heel erg op vrijwilligers, toch? Dus zo.
Alleen maar. 28 stuks. Ik ben dan zogenaamd de directeur. Nou, het klinkt mooi, maar ik ben ook maar een vrijwilliger.
Ja.
Dus ik krijg er geen rode cent voor. Dat is verder niet erg, want ik vind het heel erg leuk om het te doen. Het is mijn passie. Ja. Ik kom zelf oorspronkelijk uit omroep, dus ik ben er met erg veel plezier aan mee aan het werk. Ik doe dat met veel genoegen. Maar we hebben gewoon wel geld nodig op de manier zoals de NLPO dat nu voorstelt.
Blijven de vrijwilligers eigenlijk wel enthousiast als het streekomroep wordt?
Nee, dat kun je vergeten. Als we straks één groot heuvelland worden, kijk maar op de landkaart van Nederland, hoe dat onderste memmetje daar van Nederland erbij hangt.
Ja, sprak mij wel aan, want heuvelland, dat voor iemand die van buiten komt, is dat een bekend begrip.
Ja, mooi begrip. Maar in Valkenburg zijn ze totaal anders dan in Vaals, hoor, geloof het mij. Ze spreken zelfs een andere taal. En in Maastricht is het weer totaal anders. Nou, dat is verder niet erg, want dat is juist leuk. Dat ieder gebied en elke plaats zijn eigen identiteit heeft. Maar dat betekent ook dat je heel goed moet zorgvuldig moet kijken hoe je dat met het nieuws gaat invullen. En nogmaals, ik denk zelf dat er in Hilversum is er al heel veel bezuinigd op de nationale omroepen. Ook op de regionale omroepen heel veel bezuinigd. Maar op de lokale omroepen is er nooit bezuinigd. Want er gaan dan een paar dubbeltjes gaan er per huishouden naartoe. Maar waarom zullen we het niet gewoon met z'n allen een beetje herverdelen? Misschien iets meer geld bij.
Goed, punt is helder.
Oké.
Henk Jacobsen, directeur van lokale omroep in Valkenburg. Hartelijk dank. Terug naar Rick van Hulst van De Limburger.
Als ik zeg, het is wel wat de heer Jacobsen zegt, hè, met de regio 62, de achterste mem. Het doet een beetje denken aan Sykes-Picot-verdrag, hè, 1916, toen het Midden-Oosten werd verdeeld met een paar pennenstreken.
Ja, daar is wel oorlog van gekomen. Dat zal hier hopelijk niet het geval zijn, maar wel een wegloop van vrijwilligers wordt hier voorspeld. Jullie komen met een follow-up over dit verhaal komende week?
Ja, we zijn een onderdeel van het onderzoek is in kaart te brengen wat nou de bekostigingsbijdrage, simpel gezegd de subsidies per gemeente zijn aan de lokale omroepen. Nou, daarin zie je wat ik net al zei, de VNG heeft een landelijk advies van 1,14 euro, 1,30 euro. Maar daar wordt wel degelijk van afgeweken. We zien dat het dus wel degelijk uitmaakt waar je woont in Limburg, hoeveel je bijdraagt aan een lokale omroep. Sommige Limburgers betalen 10 keer zoveel dan anderen. Nou, dat is behoorlijk.
En zie je dat ook terug in de omvang of de kwaliteit van die lokale
omroep? Niet altijd. Dus de vraag. Dus de vraag is, wat zijn de motivaties? Ja, waar blijft het geld van de gemeente om dat te doen? En daar zijn we nu mee bezig. We zijn dat aan het afronden, hoeveel wat iedere gemeente bijdraagt. Dat is nog ook een complex gebeuren. Dus,
Kun je iets zeggen over bijvoorbeeld waar het meeste geld wordt uitgegeven?
Nee, dat is nu nog lastig. Omdat ik nog niet alle cijfers in kaart heb.
Niet.
Maar over het algemeen blijkt toch wel dat het VNG-tarief van die 1 euro nog iets vaak zomaar wordt overgenomen door gemeenten. En daarbij is wel opvallend dat in een dun bevolkt provinciaal gebied, vaak in Limburg, een 1,30 euro per huishouden een ander bedrag is in het totaalbudget dan wanneer je gaat kijken naar een dichtbevolkt randstadgebied waar een omroep zijn.
Dan voor een stedelijk gebied levert 1,30 euro per man natuurlijk veel per huishouden veel meer
dus
geld op.
Wat heb je aan een landelijk advies? De gemeente zou zelf moeten kijken wat ze met hun omroep willen. Willen ze een veredelde beeldkrant?
Ja.
Dan kunnen ze een bepaald bedrag bijdragen. Willen ze dat er een meerwaarde komt door lokaal nieuws en dergelijke? Kunnen ze extra meer geld erbij stoppen.
Ja. Ik dank je wel voor je komst.
Ja.
Rick van Hulst van De Limburger. En hou ons op de hoogte. In de pool van reporters.
Yes.
NL met onderzoek en onderzoeksjournalistiek uit de regio en de regionale bladen, regionale omroepen zitten er ook bij. Rick, dankjewel. In kwesties zometeen op Radio 1. Marianne van der Anker en Rob Oudkerk die onderzoeken ook wat. Namelijk wat het bezoek van de Israëlische premier Netanyahu betekent voor de verhoudingen tussen Joden en moslims in Nederland. Een relatie die op sommige plekken toch al gespannen lijkt. Van den Anker is in de overwegend islamitische Haagse Schilderswijk en Oudkerk is in Amstelveen, waar Joodse inwoners zich verzetten tegen de komst van islamitische asielzoekers. Dat zometeen. U kunt ons bereiken op reporterradio@kro-ncrv.nl. Fijne avond.
KRO-NCRV.
De NTR Radioprijs 2016.
Ik weet dat je nog huilend vertrok. De dag dat je naar de middelbare school moest fietsen.
Het mooiste.
Onze ogen ontmoeten elkaar. Net als 4 jaar geleden. Alleen had ik toen een wapen in mijn hand en een bivakmuts over mijn hoofd.
Het beste.
Plotseling besef je dat de regen niet langer naar beneden, maar naar boven is aan het vallen.
8 jonge radiomakers. 8 genomineerde programma's.
Mama, het lijkt wel alsof ik hier meer mag denken. En een grote cadeau kon ze mij niet geven.
De NTR Radioprijs 2016.
Voor jong radiotalent uit Nederland en Vlaanderen. Zometeen tussen 9 en 10 in Radiodoc.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Een moment voor jezelf. Met een krachtige espresso. Gebrand uit de beste. Sorry, maar mag ik even storen om daarna niet meer te storen? Access for All heeft namelijk het laagste storingspercentage van Nederland. En als u nu overstapt naar alles in één van Access for All, krijgt u een gratis monteur en wifi-check. Dus wie niet meer gestoord wil worden, stap nu over. Kijk voor de voorwaarden op accessforall.nl. Access for All. First class internet.
Vrijdag 9 september verwelkomt het Koninklijk Concertgebouworkest zijn nieuwe chef-dirigent Daniele Gatti tijdens de RCO Opening Night. En u kunt erbij zijn. Bestel vandaag nog kaarten voor een historische avond die u niet mag missen. Ga naar concertgebouworkest.nl.
Stapt u nu over naar Access for All, dan krijgt u alles in één smart de eerste 3 maanden niet voor 66, maar voor 45 euro per maand. Kijk op accessforall.nl.
Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
NPO Radio 1.